Goed, dames en heren. 7:30, allemaal welkom. Achter mij ziet u het al staan, zicht op de implementatie van de Omgevingswet. We hebben er al veel over gesproken, maar het is nog niet echt goed geland tussen de oren. Ook bij mij niet, want er is een enorm traject wat we nog moeten gaan. Daar ben ik ook heel blij dat u hier vanavond gewoon stevig aan deze tafel aanwezig bent. En dat het ambtelijk, de backbenchers hier, dat die ook stevig aanwezig zijn. En Kira is de trekker natuurlijk van onze organisatie. En ja, dames en heren, naast mij staat een zwaargewicht. Ik moet zeggen, een figuurlijk zwaargewicht. Een letterlijk zwaargewicht. Zij gaat ons meenemen in de implementatie. En zij is toch een autoriteit op dit gebied. We zijn ook blij dat zij hier vandaag aanwezig kan zijn. Ik moet nog wel even een waarschuwing op deze tafel leggen, en zeker voor u rond de tafel. We hebben natuurlijk een zeker bedrag begroot, ongeveer rond de ton. Maar als we kijken wat er al op ons af zit te komen, om alles vanuit natuur, milieu, leefomgeving bouwen, om dat goed te laten landen, dat is gigantisch. Dus daar komt nog wel wat bij, kan ik u beloven. Dus dat is een van de dingen, de zekerheden die ik in ieder geval vanavond al meegeef. Afgelopen vrijdag zat ik van de Valk Hotel in Duiven. En daar hadden we met de provincie, hadden we daar al de WABO perikelen. Dus alles wat vanuit de WABO ook in de Omgevingswet moet gaan landen. En dan zit met name het hele milieuverhaal, wat nu bij de ODRA zit. Daar zie je van alles gebeuren, waarbij iedereen al zijn stellingen aan het betrekken is. Iedereen probeert al van die grote koek het zijn of haren binnen te halen. Maar van ons is het natuurlijk hartstikke belangrijk dat we voor deze gemeente een geweldig mooi stukje werk de komende jaren, want het duurt natuurlijk wel even, op tafel gaan leggen met elkaar om te zorgen dat de toekomstvisie plus, dat die gaat landen in een goede, werkbare, maar ook bij ons passende omgevingswet, omgevingsplan, omgevingsvisie. Voor ons is dan omgevingsplan en voor de provincie is de visie. Ik geef graag het woord aan Sarah. Die zal u leiden het komend half uur door de presentatie waarbij alle aspecten aan de orde gaan komen. U zult mij even moeten missen, want een andere vergadering is even een ruimtelijk probleempje. Ja, dus de aandacht voor Sarah.
Dank u wel. Sarah Ros, ik werk als bestuursadviseur en vandaag ben ik inderdaad gevraagd om u iets te komen vertellen over de Omgevingswet. Met microfoon, want ik heb begrepen dat we opgenomen worden vandaag. Ik hoop wel dat dit achter mij goed komt, want anders wordt het een heel saai verhaal. Dat ziet er niet heel goed uit. Even kijken hoor. Ja. Is er iemand die dit kan oplossen? Hallo. Nou, graag. Oh ja, u mag vooral niet weglopen. Nee. Gelukkig, er is beeld. Dat is ook vrij belangrijk, want er zijn zo'n 55 sheets, ik weet het niet helemaal uit mijn hoofd, die meegenomen zijn vandaag om u te laten zien. Tenzij u op een gegeven moment zegt, het is genoeg voor nu, want dat kan ook. Ik geloof dat we de tijd hebben tot 10:00 en die tijd kunnen we gebruiken. Maar als u op een gegeven moment aangeeft, dit gaat of te veel de diepte in, of we willen graag een iets ander onderwerp, dan kan dat. U mag ook gewoon vragen stellen en dan gaan we iets een andere weg inslaan met dit verhaal. Maar het kan allemaal. Geeft u vooral aan waar u het vanavond over wilt hebben, want er is van alles meegenomen, dus al het materiaal is als het goed is mee. Wat we gaan proberen is in ieder geval de Omgevingswet toelichten, speciaal voor raadsleden en bestuurders. En daarvoor stel ik eerst liever een vraag aan u. Wie van u weet al iets over de Omgevingswet of redelijk wat over de Omgevingswet? Wie van u zegt, ik ben best gevorderd als het gaat over de Omgevingswet? Wie van u is omgevingsrechtjurist? Naast het raad, oké, dat zal weer niet. Oké, dat kan ook, ja. Ik probeer iets te vertellen wat voor iedereen interessant is. Dus voor de beginners, maar ook zeker voor de gevorderden. En we proberen zoveel mogelijk te laten zien vandaag. Voor de beginners, de omgevingswet is een stelselherziening, geen wetswijziging. En dat wordt ook zo genoemd omdat dit volgens nog de grootste stelselherziening is sinds de grondwet. Het gaat namelijk in de eerste tranche om het opnemen van 26 wetten, 117 ministeriële regelingen en 120 AMVB's. Dat is flink wat en dan zijn we er nog niet, want er lopen nog aanpalende wetstrajecten en wijzigingen die straks ook overgaan in die omgevingswet. En eigenlijk wordt er bedoeld dat met deze grote herziening straks nog maar één wet is voor het hele fysieke leefomgevingspakket. Alles tussen hemel en aarde wordt zo'n beetje gezegd. Ja, nou, wat houdt dat nu in? Die stelselherziening, die grote transitie waar ook wel over wordt gesproken. Er wordt zelfs wel gezegd 5 keer zo groot dan de decentralisaties in het sociaal domein. Wat houdt dat nou in voor u? Als bestuurder in de Overbetuwe. Nou, dit is even wat ik net aan u vertelde. Er komt straks 1 wet voor die hele fysieke leefomgeving. Allemaal bedoeld om lokale problemen op te lossen. Nou, of dat ook echt zo gaat zijn, dat zien we natuurlijk pas als die wet er is. Maar dat is in ieder geval wat beoogd is. En de instrumenten behorende bij het omgevingsrecht, zoals u ze nu kent, zoals bijvoorbeeld het bestemmingsplan, bijvoorbeeld allerlei plaatselijke verordeningen, gaan straks op een andere manier vallen onder die omgevingswet. En daar gaat u over. Daar hangt een hele bestuurlijke wens onder. Een bestuurlijke wens die onder heel veel programma's hangt. Want volgens mij waren deze wensen exact dezelfde onder de decentralisaties van het sociaal domein. Het gaat over de veranderende rol van de overheid, verbeteren van de dienstverlening, een meer transparantere overheid, betere besluitvorming, meer invloed voor inwoner en ondernemer en een hele forse slag maken met de digitalisering. Ik denk heel herkenbaar, want volgens mij de bestuurlijke wens van alle programma's zo'n beetje op dit moment. Hoe staat het ervoor met de omgevingswet? Nou, de omgevingswet is al aangenomen, zowel door de Eerste als de Tweede Kamer. Er zijn al 4 AMVB's voor de tweede keer in de consultatieronde geweest. Er zijn al 4 aanvullende wetten geschreven. Er is al een invoeringswet geschreven. Er moeten nog wel ministeriële besluiten worden geschreven en andere besluiten, zoals ook het invoeringsbesluit. Maar zo'n 80% van die wet is al af en een groot gedeelte daarvan al aangenomen. Er is ook al een bestuursakkoord vastgesteld in 2015 tussen de koepels en de departementen en de minister, waarin onder andere afspraken zijn gemaakt over de implementatie, die officieel gestart is op 1 januari 2016, ook voor alle gemeenten. En er zijn bijvoorbeeld ook afspraken gemaakt over de financiën in een financieel hoofdakkoord. Belangrijk om te vertellen is dat in dat financieel akkoord is opgenomen dat gemeentes volledig zelf regie en verantwoordelijkheid dragen voor de implementatie van de wet en er dus ook geen geld beschikbaar komt voor gemeenten. Anders dan bij de 3D's in het sociaal domein. Nou, als gemeentes alles zelf moeten doen, wat doet het Rijk dan nog? Nou, in ieder geval schrijft zij de wetten en de besluiten. Die zijn dus nog niet helemaal af, zei ik net al, dus dat is nog gaande. De implementatie van die wet is overgedragen aan een interbestuurlijk programma. Dat zit bij Rijkswaterstaat, maar er zitten ook VNG, IPO, de Unie van Waterschappen in en andere partijen zoals EZ en BZK. En daarin zijn 2 belangrijke onderdelen, invoeringsondersteuning en digitalisering als spoor voor de implementatie. En dat zijn denk ik ook wel de grootste implementatieonderwerpen van de omgevingswet. Want het gaat natuurlijk om een mega digitaliseringsoperatie en een heel zwaar implementatieprogramma. G32 en VNG ondersteunen onder andere gemeenten hierbij en hebben ook nauw contact met dat interbestuurlijke programma. En zoals ik net al zei, qua financiën is er niets geregeld, behalve op collectief niveau. Nou, wat verandert er dan eigenlijk voor u en voor uw gemeente? Een belangrijke draad in die wet.
Mogen we toch dan meteen vragen stellen?
Tuurlijk, ja.
Want u zegt er is iets op collectief niveau geregeld. Ja. Wat is dat? En we hoorden de wethouder net al een bedrag, een ton noemen voor de invoering. Maar ja, wat zijn de, in de landen zijn natuurlijk al wat cijfers die eronder doen.
Ja. Nou, als eerste op invoeringsondersteuning is een collectief budget voor implementatie nou, klaargemaakt en vrijgemaakt. Dat gebeurt elk jaar, zolang de implementatie loopt. Dat valt dus onder dat interbestuurlijk programma. En dat interbestuurlijk programma werkt vraaggestuurd. Daarmee zegt het programma als een collectief van overheden. Dat kan gemeentes zijn, waterschappen, provincies, maar ook omgevingsdiensten, GGD's, veiligheidsregio's, die allemaal getroffen worden door die omgevingswet, gezamenlijk een beroep doen op invoeringsondersteuning, dan is dat geld specifiek daarvoor bedoeld. Dus u mag niet als gemeente over Betuwe aankloppen bij de VNG of bij het interbestuurlijk programma, maar u mag wel met uw buurgemeente of andere overheden en partijen zeggen, we hebben heel erg behoefte aan die vorm van ondersteuning en dan een beroep doen op die budgetten. Dat is één. Twee, er worden natuurlijk heel veel ramingen gemaakt door gemeenten en andere overheidslagen die al begonnen zijn met implementatie. Dat is best wel natte vingerwerk, want we weten allemaal niet precies hoe het gaat lopen. Sterker nog, de exacte datum van inwerkingtreding is net weer een beetje op losse schroef komen te staan. Het was 1 juli 2019, maar gaat nu waarschijnlijk iets schuiven. Daarom heeft de VNG gezegd, we willen eigenlijk een kostenmodel voor de raming van implementatie omgevingswet, waarbij we beter kunnen ramen. Het is eigenlijk een soort beslisboom die ingevuld kan worden via de VNG. Met allerlei ja-nee beslissingen die heel specifiek voor een gemeente zijn, waardoor u kunt uitrekenen wat u de komende jaren kwijt bent. Dat model is er inmiddels. Het is nog spiksplinternieuw. Het is alleen nog door een paar pilotgemeentes ingevuld. En die pilotgemeentes waren de koplopende gemeenten op het gebied van budgettering en raming. De gemeente waar ik voor werkte heeft daar ook aan meegedaan. En wat bleek is, wij hadden onze ramingen over het algemeen qua de grootte van het budget vrijwel identiek gedaan. Dat was toeval, dat wisten we niet van elkaar als programmamanagers. Maar we bleken ook allemaal 4 keer te laag te zitten ten opzichte van dat kostenmodel. Dus als ik de raming opnieuw zou doen, dan zou ik op een bepaald bedrag uitkomen. Ik heb het ook een keer samen met Kira mogen doen voor deze gemeente. Het kwamen ongeveer per jaar op €300.000 uit in plaats van €100.000. Maar volgens het kostenmodel van de VNG is dat 4 keer te weinig. Dus het is maar welk model men gebruikt, denk ik. En vooralsnog denk ik dat die oorspronkelijke raming eigenlijk zeker voor de eerste 2-3 jaar prima was, maar ja, het kostenmodel is ook een model en waarschijnlijk gaat meer de diepte in en is iets specifieker en neemt misschien net meer handelingen mee dan de programmamanagers die voorlopig geraamd hebben. Nou, dan de rode draad door de wet is vertrouwen. In de memorie van toelichting komt het woord vertrouwen 50 keer voor. Dat is niet voor niks.
Eerst snel voor de kostenkant. Is er ook een opbrengstenkant?
Is er ook een?
Opbrengstenkant.
Die was er. Er was een groot batenkant en die is ook lang onderwerp van gesprek geweest bij het bestuursakkoord, van wie ontvangt de baten. Het gesprek tijdens het bestuursakkoord, met name met het Rijk, ging ook over als er baten zijn, en we weten nog niet precies hoe groot die zijn, maar die zullen er zijn, werd er gezegd, dan worden die afgeroomd via het gemeentefonds. Nou, daarvoor was de lobby zo sterk door G32 en VNG om dat niet te doen, dat gehaald is. Dus is uit het bestuursakkoord gehaald. En de minister heeft nu laten opnemen dat mochten er baten zijn, dan vallen die bij de organisatie zelf. Daar zijn natuurlijk veel studies naar verricht, van wat zijn die baten en waar komen die te liggen. En over het algemeen is gebleken uit die studies dat de baten met name maatschappelijk zijn. Dus dat een organisatie zoals een gemeentelijke organisatie die niet heel erg zal gaan voelen. Maar dat er baten zijn, dat is wel de verwachting. Ja. Vertrouwen. Er zit vertrouwen op 3 onderdelen in de wet. En ik vind het ook wel een mooie aanleiding om de wet te kunnen uitleggen, deze 3 onderdelen. Als eerste zegt de wetgever, er is te weinig vertrouwen van overheid in de initiatiefnemers. We controleren te veel, we stellen te veel regels, we stellen te strakke kaders. We moeten meer loslaten, daar komt het eigenlijk op neer. Maar als tweede, er is ook te weinig vertrouwen van de burger in de overheid. Dat zie je uit ontevredenheid en tijdens participatie- en inspraaktrajecten. Ook dat moet en kan beter, zegt de wetgever. En het vertrouwen tussen overheidslagen moet worden verbeterd. Dus met name provincie, gemeente, provincierijk, gemeenterijk, maar ook naar omgevingsdiensten, GGD's, veiligheidsregio's, dat soort partijen. Hoe zit dat dan in de wet? Of hoe zien we dan straks dat verschil wat zo gevraagd wordt? Nou, op heel veel onderwerpen. In die zin kunnen we een week met elkaar praten hierover. Maar dat gaan we niet doen. Ik heb een aantal punten voor u uitgelicht. De eerste drie onderwerpen waarvan ik denk die zijn voor u belangrijk is, zijn in ieder geval dat de planinstrumenten er toch heel anders gaan uitzien. En daarmee bedoel ik de structuurvisies die u kent, de algemene plaatselijke verordeningen, de bestemmingsplannen, de omgevingsvergunningen en het projectbesluit wat weer terugkomt. Ze worden integraler en globaler. Daar ga ik zo meteen iets over vertellen. Daarnaast heeft de wetgever het mogelijk gemaakt om de vergunningsplicht per gemeente heel anders te laten zijn. Ook dat zal ik zo meteen even toelichten. En de regionale verschillen liggen mede daarom dus veel meer voor de hand dan nu het geval is. Welke planinstrumenten krijgt u nou als gemeenteraad straks? Nou, in ieder geval de drie helemaal aan de rechterkant. Een omgevingsvisie, een omgevingsplan en allerlei verschillende programma's. Er zijn nog twee belangrijke instrumenten. Dat is de omgevingsvergunning, die licht ik straks toe. En de projectprocedure. Maar u ziet al die onderwerpen die aan de linkerkant staan. Een heleboel onderwerpen, zoals ook sociale cohesie, maar vooral hier APV-delen. Dat zijn zo'n 27 onderdelen. Dus er zou, Er zou hier nog 27 stipjes onder kunnen staan. De omgevingswet en de planinstrumenten van de omgevingswet zijn echt veel integraler dan bijvoorbeeld het bestemmingsplan of de structuurvisie van nu. Gemeentes die zeggen wij werken eigenlijk al ontzettend integraal. Stedenbouwkundigen, sociaal geografen bijvoorbeeld. Die zeggen wij zijn niet anders dan gewend om integraal te werken. Die hebben de omgevingswet nog niet gelezen. Dit is echt nieuw. In een gemiddeld bestemmingsplan, wat straks het omgevingsplan heet, worden zo'n 100 actuele vigerende beleidsdocumenten overgenomen die nu voor de fysieke leefomgeving gelden. Daar komt dus straks één product voor terug. Nou, dan als eerste even die omgevingsvisie.
Mag ik vragen, krijgen wij beschikbaar, de sheets beschikbaar?
Ja.
Ook, voor de collega's.
Ik kijk even naar Kieren.
Ja. Oké, dank u.
Als eerste even de omgevingsvisie. Dat is denk ik het overkoepelende planinstrument wat u straks verplicht moet vaststellen voor uw hele gemeente. En dat ziet er toch wel echt anders uit dan de structuurvisie van nu, ook al klinkt die een beetje hetzelfde. Dat komt niet alleen vanwege die integraliteit, hè, al die onderwerpen die u straks ziet, maar vooral vanwege de doorwerking. Het is zo dat we nu gewend zijn om bij een structuurvisie een eindbeeld te tekenen. Er komt meestal ook een kaart uit zo'n structuurvisie met zo ziet mijn gemeente eruit in 2040 bijvoorbeeld. Nou, ik kan me voorstellen dat dat er straks niet meer is, maar dat zo'n omgevingsvisie meer een groeiperspectief is voor een gebied. Juist ook omdat het zo ontzettend integraal is en het bijna niet meer mogelijk is om het überhaupt op een kaart te kunnen tekenen. Maar vooral ook omdat u verplicht bent om aan te geven op welke manier u uw ambities gaat halen in de toekomst. En dat is echt nieuw, want voorheen mocht u een structuurvisie vaststellen en er bij wijze van spreken nooit wat mee doen. Dat kan straks niet meer. U bent ook echt verplicht om iets te doen met de doelstellingen en de doelen die u opneemt. U bent ook verplicht, als bevoegd gezag gemeenteraad, om één omgevingsplan voor uw hele gemeente vast te stellen. En dat omgevingsplan vervangt alle bestemmingsplannen en alle algemene plaatselijke verordeningsonderwerpen en onderdelen die gaan over de fysieke leefomgeving, met uitzondering van de bevoegdheden van de burgemeester. Denkt u bijvoorbeeld aan de reclame, terras- en boomverordeningen of de kapverordeningen. Dat zijn onderdelen, dat betreft de fysieke leefomgeving en gaat straks over, als het gaat over regels, naar dat omgevingsplan. Het verschil met de bestemmingsplannen en de algemene plaatselijke verordeningen is groot. Als eerste omdat dit plan sowieso veel integraler is. Als tweede omdat we helemaal niet meer gaan werken met bestemmingsplannen, met bestemmingen, wat we nu wel gewend zijn, maar met functies en activiteiten. Het gaat dus meer om welke activiteit op een bepaalde plaats verricht wordt en of dat gunstig is dan om welke functie ergens mag. Er zijn ook geen binnenplanse afwijkingsmogelijkheden meer.
Kunt u dat voor mij wat toelichten?
Ja.
Wat betekent dat nu concreet?
Nou, een goed voorbeeld vind ik wel een tankstation. Want ik weet niet of u dat weet, maar in een bestemmingsplan vat een tankstation altijd allerlei verschillende onderwerpen, lozingen, het tanken zelf, het tankgebouw, de afrit met verkeersbestemming. Dus zo'n tankenactiviteit kent misschien wel 5 of 6 bestemmingen. En straks is de activiteit LPG tanken en is dat 1 vlak en 1 functie en 1 activiteit. Dat betekent dus ook dat de regels daaromtrent toch weer helemaal aangepast gaan worden. En dat het niet zo is dat door al die bestemmingsplannen een nietje kan worden geslagen en dat dat een nieuwe omgevingsplan is. Het ziet er echt wel anders uit. Ja. En er zitten dus inderdaad geen binnenplantse afwijkingsmogelijkheden meer in. Dat klopt omdat er nogal veel verschil is op het gebied van maatwerk en afwijken straks met de omgevingswet dan nu het geval is. Daar ga ik straks meer over vertellen. Er komen namelijk aparte regels voor afwijkactiviteiten. En die liggen niet bij de bevoegdheid van de gemeenteraad, maar bij het college. En daarom ook niet in het omgevingsplan. Er is... In dit omgevingsplan, en dat vind ik zelf het grootste verschil, geen vergunningsplicht tenzij u dat aangeeft. Dus zoals u nu gewend bent alle vergunningen te toetsen, heel reactief aan het bestemmingsplan en mocht het passen, dan verleent u een vergunning. Straks is het zo, als het past binnen de regels van een omgevingsplan, verleent u geen vergunning. Is er geen vergunningstraject nodig, want is er geen vergunningsplicht. Tenzij u van tevoren aangeeft dat u voor een specifieke activiteit zegt, vinden we zo belangrijk om mee te kijken... Daar stellen we een meldingsplicht verplicht op of toch een vergunningsplicht. Dan kan dat. De 10-jaren fictie verdwijnt, ook dat is belangrijk. Er is geen actualiseringsplicht meer elke 10 jaar. We gaan ervan uit dat een omgevingsplan vanzelf actueel is, omdat elke keer als er een afwijkactiviteit wordt toegestaan, moeten we die binnen 5 jaar verankeren in het omgevingsplan en is daarmee het omgevingsplan automatisch geactualiseerd. Er kunnen in een omgevingsplan omgevingswaarden worden vastgesteld. Sterker nog, als u ambitie heeft met uw omgevingsvisie...
Mag ik wat vragen?
Ja.
U zegt binnen 5 jaar, maar dat klinkt vanuit mijn perspectief heel erg lang. De meeste zullen veel sneller worden geactualiseerd,
ja,
toch?
Ja, dat mag.
Delen.
Ja, het kan zo zijn, en dat is afwisselend bepaald, denk ik. Als een afwijkactiviteit wordt vergund door het college, want dit loopt via het college, dan moet inderdaad binnen 5 jaar zo'n activiteit verankerd zijn in het omgevingsplan. En dat loopt via de gemeenteraad, maar dat mag ook sneller. En u gaat daarover, dus u kunt zeggen we doen dat in 1 keer voor een heleboel afwijkactiviteiten na 4 jaar. Maar u kunt ze ook gewoon volgordelijk eens in de zoveel tijd via vergaderingen laten vaststellen. Dat kan ook. Maar er geldt natuurlijk wel gewoon een procedure. En die moet wel worden doorlopen. Ja.
En wat zijn de gevolgen als dat niet gebeurt?
Dat staat niet in de wet.
Oh.
Nee. Dus het is een verplichting nog zonder sanctie. Ja. Ja.
Nog een vraag daarover. Als er afgeweken wordt en je zet het dan niet... kun je ook nog eenmalig afwijken? Dat is eigenlijk de vraag, zonder dat je dat opneemt in in het omgevingsplan.
Ik weet niet of ik het helemaal goed begrijp. Nee, een afwijkactiviteit, als die wordt gegund, dan gaat dat via een vergunning via het college... En dat betekent dus automatisch dat op een bepaalde plek iets wordt toegestaan wat niet in het omgevingsplan is opgenomen. En het omgevingsplan moet heel actueel zijn, dat is ook wat de wetgever beoogt. Dus het kan eigenlijk niet zo zijn dat die activiteit dan niet wordt opgenomen in dat omgevingsplan. Dat omgevingsplan wordt daar eigenlijk binnen 5 jaar op aangepast.
Maar dat geldt wel voor die situatie, die plek daar. Zo, hè? Dat betekent niet dat anderen die in een soort gelijke situatie zitten daar aanspraak kunnen
maken. Nee, dat klopt. Alleen voor die regels die eigenlijk gewijzigd zijn om die activiteit toe te staan, die worden gewijzigd en de rest van het plan blijft zoals het was. Ja. Dat omgevingsplan kan dus ook omgevingswaarden opnemen. Dat zijn eigenlijk de regels, de maatregelen die u zichzelf treft om uw ambities te behalen uit een omgevingsvisie. Ik ben ook wel eens bij gemeentes geweest die zeggen, nou dat omgevingswaardeverhaal vinden wij veel te ingewikkeld in omgevingsplannen. Wat is dat überhaupt? Hoe beschrijf je dat? Er zit ook een monitoringsplicht op zo'n omgevingswaarde door de gemeenteraad. Dit vinden wij moeilijk. We nemen ze gewoon niet op. We nemen alleen regels op, algemene regels. En we toetsen onze niet vergunningsplichtige zaken daaraan. Ik denk dat dat niet kan. Want ik denk dat elke gemeenteraad ambities heeft. En elke gemeenteraad ook al actueel beleid is wat heeft. Wat voor een deel zal worden overgenomen in die omgevingsvisie. En als u ambities heeft, dan zult u daar iets mee moeten doen in de doorvertaling naar zijn omgevingsplan. Via omgevingswaarden. Dus u kunt geen omgevingswaarde opnemen, maar dan heeft u ook geen enkele ambitie in uw gemeente. En ik kan me dat niet voorstellen.
Is het ook zo dat omgevingswaarden door hogere overheden kunnen worden meegegeven aan de gemeente?
Ja, ook dat kan. Er zijn ook omgevingswaarden die verplicht moeten worden opgenomen. Met name op EU-richtlijnen bijvoorbeeld, zoals fijnstof, andere vormen van luchtkwaliteitsverbetering of op het gebied van water. Eigenlijk trilling, geluid, geur. De thema's in de fysieke leefomgeving die ook in de EU-richtlijnen zijn opgenomen. Geluid is ook een hele belangrijke. Daarin zitten dus verplichte omgevingswaarden die u ook weer overneemt in uw omgevingsplan. Zeker. En u kunt u ook weer aanscherpen, want u mag ook weer strenger zijn dan die omgevingswaarden. De watertoets die we nu allemaal kennen, vervalt onder de omgevingswet. Een heel nieuw instrument is het programma. Daar is er niet één van, zoals wel met de visie en het omgevingsplan. Er zijn meerdere programma's, er zijn onverplichte programma's, er zijn verplichte programma's en er is een programmatische aanpak. Dat heet ook een programma. En dat is de bevoegdheid van het college. Daarin staan de maatregelen die uw gemeente treft om de ambities uit de omgevingsvisie te halen. Dus u moet ook nadenken, als we een omgevingsvisie vaststellen met een vrij heftige ambitie, met een mooi vergezicht, hoe gaan we dat dan de komende jaren uitvoeren? Want het college stelt het programma vast, maar de gemeenteraad monitort het programma en bekijkt of het college aan de maatregelen voldoet en de maatregelen uitvoert die zijn opgenomen in haar programma. En is dat niet zo, dan komt er geen sanctie vanuit het Rijk, maar dan moet u uw omgevingsvisie aanpassen. Dus de doelstelling wijzigen of uw maatregelen aanscherpen, zodat alsnog die doelstelling gehaald wordt. Even een tekeningetje als samenvatting. Er is nu ongelooflijk veel sectoraal beleid. Ik heb wel eens als voorbeeld de gemeente Haarlem, omdat ik daar zelf heb gewerkt, zo'n 100 beleidsdocumenten vigerend vastgesteld door de gemeenteraad voor de fysieke leefomgeving. Alleen voor de fysieke leefomgeving. En nog eens zo'n 80 van regionale partijen die toch geldend zijn en provincies. Dus dat zijn 180 documenten die straks samen in één omgevingsvisie terechtkomen. Dat leidt tot omgevingsprogramma's waarin die maatregelen staan om die doelstellingen uit te voeren. En alle bestemmingsplannen die we nu kennen, ook in Haarlem ongeveer 100 en verordeningen, zo'n 27 in Haarlem, gaan over naar één omgevingsplan straks met voldoende regels die leiden tot geen vergunningsplicht. En dan blijft er toch nog een omgevingsvergunning bestaan. En dat is dus niet voor die zaken die passen in het omgevingsplan, maar die zaken waarvan u aangeeft, wij willen hier toch bepaalde vorm van controle op hebben. Hè, het gaat bijvoorbeeld om grotere herstructurering of complexere zaken. Nou, dan kan er toch nog een omgevingsvergunning of een meldingsplicht gelden. En die omgevingsvergunning daar verandert ook heel veel op. Want waar we voorheen op die complexe zaken ruim 26 weken tenminste wettelijk de tijd hadden, hebben we daar straks nog maar 8 weken voor, inclusief het advies van andere overheden. Dus uw organisatie, maar ook uzelf, moet dan heel hard aan de bak om die procedure te halen. Want dit gaat echt om de complexere aanvragen.
Mag ik nog wel vragen? Komt u nog terug op de verhouding tussen de omgevingsvisie en het omgevingsplan en keuzes die je daar als gemeenteraad in kunt maken?
Niet heel specifiek,
bijvoorbeeld, geloof ik. Afhankelijk ook van je gemeente. Renkum is een gemeente die op slot zit, zeg maar. Heel weinig gebeurt. Overbeteren was in ieder geval altijd heel erg in beweging. En dat zou ook kunnen afhangen hoe je je visie inricht en je plan inricht.
Ja.
En dat, daar moet je dan keuzes in maken. Het ene kan heel strikt zijn of heel vrij.
Ja. Ik kom wel nog terug op bestuurlijke afwegingsruimte. Er zit heel veel meer bestuurlijke afwegingsruimte in de omgevingswet dan in het huidige omgevingsrecht. En daarin staat onder andere, maar dat komt wel nog terug, dat ook gebiedsspecifieke eisen kunnen worden gesteld en regels kunnen worden gesteld. En het regime dus in elk gebied heel anders kan zijn zonder een automatische precedentwerking. Dus misschien is dat straks dan een antwoord op uw vraag. Wat in ieder geval duidelijk is, en dat zegt de wetgever ook, het is anders dan in het sociaal domein. U krijgt er geen aantal taken bij met een beetje minder geld. Nee, de taken die u nu kent in het fysiek domein, de bevoegdheden ook die u kent, verdwijnen. En er komt een heel nieuw pakket voor terug. Het gaat echt heel anders straks. Het wordt bij het Rijk ook vooral de nieuwe manier van werken genoemd. Volgende thema's. Kortere procedures met breder vooroverleg. Daar zitten we op die 8 weken die ik net even noemde. met veel grotere eigen verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer. Zeker aantal zaken waar nu gemeente verantwoordelijk voor is, gaat straks schuiven naar de initiatiefnemer. Dus ook voor die initiatiefnemer verandert er nogal wat. U moet daar natuurlijk ergens ook over gaan communiceren. Maatwerk is veel minder omslachtig dan we nu gewend zijn. En met maatwerk wordt eigenlijk afwijken bedoeld onder de wet. En de rechtszekerheid, daar is veel discussie over. Globalere plannen. Wordt dan gezegd, mensen weten niet waar ze aan toe zijn. Snellere procedures, u moet sneller beslissen. Leidt dat wel tot de goede besluiten? En vooral ook grotere verantwoordelijkheid voor initiatiefnemers. Maar vooral meer vergunningsvrij bouwen en minder vergunningsplichtig. Leidt dat wel tot een juiste rechtszekerheid? Dat thema is denk ik ook belangrijk om even te benoemen. Nou, als eerste het verschil tussen de vergunning van nu, zoals we hem kennen, de omgevingsvergunning van nu en de omgevingsvergunning straks. Er bestaan straks geen sectorale vergunningen zoals we die nu wel nog kennen. Er is wel een coördinatieregeling, dus soms zijn er meerdere omgevingsvergunningen of andere vergunningen nodig om een bepaalde activiteit te gunnen. Straks is er echt nog maar één omgevingsvergunning met één bevoegd gezag, één handtekening, één indieningsvereistenpakket. Er blijft straks nog maar één vergunning nodig. En dat is dan niet meer op basis van de inrichting, dat is een begrip ook wat nu veel gebruikt wordt in de omgevingsrecht, maar op basis van activiteiten. Dus wat gaat u eigenlijk doen op die plek? Daar gaat het gesprek over. En de aanvrager is met name aanzet. Bijvoorbeeld ook, wat voor type aanvraag dien ik in? Wat voor soort procedure wens ik? Uitgebreid, niet uitgebreid. Dat zijn vragen waar u niet meer over gaat, maar juist de initiatiefnemer. Dus de wetgever heeft het in die zin omgekeerd. Er zijn nu weigeringsgronden en straks zijn er alleen nog maar verleningsgronden. Want, zegt de wetgever, wij willen dat er meer medewerking wordt verleend in plaats van wordt afgekeurd. En de verklaring van geen bedenkingen verdwijnt. Daar komt wel een advies met of zonder instemming voor terug. Voor gemeenteraadsleden dus vrij belangrijke wijziging.
Even een vraag tussendoor. Er wordt dus nu meer verantwoordelijkheid neergelegd bij de aanvragers.
Ja.
Tijdens de behandeling van de wet is dus ook aangenomen dat alle aanvragers dat ook net aan kunnen. Dat iedereen dat blijkbaar aan kan. Dat is zomaar aangenomen of wat zijn daar de gedachten over?
Nou, er zijn geloof ik wel Kamerleden geweest die dat betwijfelen. Er zijn ook Kamerleden geweest die betwijfelen of lagere decentrale overheden dit wel aan kunnen. Maar het heeft niet geleid tot het niet aannemen van de wet. Het heeft ook niet geleid tot moties op die onderwerpen. Maar er is wel openlijk over gesproken. Ja, met name denk ik over kunnen decentrale overheden deze operatie wel aan. Dat is heel expliciet besproken, ja.
Is ook ik zit er een beetje in, mijn collega's advies geven. CBP-rapport, is dat ook geloof ik, hè? Wat vrij uitgebreid hierop ingaat. Of burgers en met name ook gewone inwoners daar wel voldoende kennis en ervaring hebben om goed te kunnen functioneren.
Ja, er zijn veel kritische brieven ook geweest. Bijvoorbeeld ook van de Raad van State. Maar ook van de Raad op zaterdag. Hij heeft ook gezamenlijk namens alle raadsleden in Nederland een kritische brief gestuurd naar de minister. Maar vooralsnog heeft dat niet geleid tot het niet aannemen van de wet of het wijzigen van de wet. Nee, maar er zijn zeker kritische geluiden. Absoluut, ja. De omgevingsvergunning bouwen, dat is denk ik wel een hele bekende vergunning. Nou, voor een heel groot gedeelte wordt straks alles vergunningsvrij en een nog groter gedeelte niet vergunningsplichtig. Maar er blijft ook nog een gedeelte wel vergunningsplichtig, die complexere zaken. En dat splitst de wetgever straks uiteen in twee vergunningen, een technische en een ruimtelijke vergunning. U toetst die ruimtelijke vergunning straks, of eigenlijk uw college toetst die, aan uw omgevingsplan. En die technische vergunning, dat is de toets aan rijksregels. En dat gebeurt door een onafhankelijke kwaliteitsborger. U kent misschien de wet private kwaliteitsborging. En dat gaat heel erg over toezicht wat geprivatiseerd gaat worden. Nou, daar hoort dit ook voor een onderdeel bij. De technische toets, hè, stort zo'n bekon straks in of niet, gebeurt straks door een onafhankelijke kwaliteitstoetser. En niet meer door een gemeentelijke organisatie. Dat is zoals het beoogd is. Daarentegen is het wel zo dat we geen vergunning meer verlenen van rechtswegen, mocht u niet tijdig beslissen. De procedure is een stuk korter, dus dat is in ieder geval een goede. Wat ook nieuw is, dit is even een plaatje van dat bestemmingsplan van nu, waar een heleboel verordeningen en andere zaken aanpalend belangrijk zijn bij zo'n vergunningverleningsproces. Het bestemmingsplan is leidend, maar ook beheersverordeningen, gemeentelijke verordeningen zoals APV's en eisen met betrekking tot welstand bijvoorbeeld. Dat zit straks allemaal in dat ene omgevingsplan, maar dat is veel globaler. Dus hele gedetailleerde regels neemt u daar niet in op. Dat kan ook niet. Dan moeten te veel thema's in zo'n omgevingsplan worden opgenomen. Maar u toetst wel bij grotere vergunningaanvragen op basis van die omgevingsplannen. En zeker bij afwijkactiviteiten toetst u. Daarom zegt de wetgever, neem nou regels op per onderwerp. Die staan hier. En hang dat nou naast een omgevingsplan. Dat noemen ze beleidsregels. Eigenlijk zie ik het een beetje als bestaande beleidsdocumenten die we nu ook al hebben. Verkeers- en vervoersplannen, ecologische beleidsnota's, bomenplannen. We hebben ze allemaal al. Ze zijn er al en u mag daar dus ook inkijken en op basis daarvan bijvoorbeeld een besluit nemen op aanvragen die afwijken van het omgevingsplan. Zo blijft toch nog een beetje het beleid wat we nu kennen ergens gehandhaafd, ondanks dat het niet direct in het omgevingsplan wordt opgenomen. En ze zijn flexibel aan te passen, want met één collegevergadering kunt u die beleidsregels aanpassen. Omdat beleidsregels een collegebesluit zijn. Ja, ik hoorde het iemand zeggen, maar het klopt. Ja. Meer en andere participatie. Zeker, de wet gaat heel erg in op participatie. Voornamelijk omdat participatie straks verplicht is onder de omgevingswet. Heftige wijziging, want het is nu niet zo. En u denkt misschien, dat maakt ons niks uit, want we voeren al breed participatie. En dat geldt natuurlijk eigenlijk voor alle overheden. Maar als participatie een plicht wordt, en dat is het straks, betekent het ook dat het onderdeel is van een rechterlijke toets. Mocht er iets fout gaan en er toch bezwaar of beroep worden ingediend. Daarnaast is het zo dat alle regels en onderzoeken straks digitaal beschikbaar zijn. Twee belangrijke onderwerpen in de wet. Als eerste die participatieverplichting. Daarbij heeft de gemeenteraad een ongelooflijk belangrijke rol, want is aangewezen als monitoringsorgaan. Er is dus participatieplicht op alle planinstrumenten opgenomen in de wet. Omgevingsplan, omgevingsvisie, omgevingsvergunning op onderdelen bij afwijkingen. En u als gemeenteraad oordeelt of het proces van participatie op een goede manier is doorlopen. En dat betekent dus ook dat u vooraf bepaalt op welke manier toetsen we dat en wat vinden wij een goed proces. Wat zijn de criteria daarvan? Want de wetgever zegt daar niets over, die laat dat vormvrij. Wat wel is ontstaan is discussie in de Kamer hierover. Hè. Vormvrije participatie is tricky. Dus er zijn moties ingediend over die participatie waarin verzocht is om als wetgever INM toch criteria op te nemen met betrekking tot die participatie. Daar zijn ze nu heel erg over aan het stoeien. Wat gaan we doen? Gaan we toch iets opnemen? Gaan we niks opnemen? Onze minister zegt over het algemeen wil zo min mogelijk bepalen hoe de participatie plaatsvindt. Want we vinden dat echt de rol van de gemeenteraad. Dus de insteek is nog altijd om die vorm vrij te laten. Maar we zien straks hoe dat eruit komt te zien in de AMVB's. Ook belangrijk onderwerp, mocht het gaan over een afwijkactiviteit, dat is dus een activiteit die niet past in het omgevingsplan waarop u al geparticipeerd heeft als overheid, dan is de initiatiefnemer zelf verantwoordelijk voor zijn participatie. Maar u bent als gemeenteraad verantwoordelijk voor de monitoring of dat proces wel goed doorlopen is. Eigenlijk is participatie dus een indieningsvereiste op het aanvragen van een omgevingsvergunning voor afwijkactiviteiten en u toetst dan of die processen goed doorlopen zijn.
En is dat alleen bij de aanvraag of is dat ook bij het proces zelf?
Daar is veel discussie over, want de aanvraagprocedure is 8 weken. Dus als zo'n aanvraag wordt ingediend, moet het proces van participatie al doorlopen zijn. En we merken natuurlijk dat zo'n initiatiefnemer graag van tevoren al te horen krijgt van ja, wat moet ik doen, wie moet ik uitnodigen, wat wilt u precies, want die heeft er geen zin in. Dat hij dan meteen te horen krijgt van ja, sorry jongen, je hebt het verkeerd gedaan, begin maar weer opnieuw. Dus de verwachting is dat er service modules komen. Die zijn nu ook al een beetje voorgeschetst door het Rijk. En dat heet dan een beetje het vooroverleg voordat die 8 weken start. Om een klein beetje een leidraad te geven van hoe kan een gemeente samen met initiatiefnemers in dat voortraject er al voor zorgen dat het zo goed mogelijk gaat. Zonder regie te voeren op dat participatieproces wat toch echt bij de initiatiefnemer ligt. En ervoor te zorgen dat die indieningsvereisten over het algemeen juist worden toegepast. Zodat die aanvraag aangenomen kan worden en ontvankelijk is. Ja.
Betekent dat dat de gemeenteraad ook criteria moet vaststellen waaraan die participatie zou moeten voldoen om het goed te laten verlopen?
Dus niet verplicht, maar wel verstandig, denk ik. Ja, anders heeft u elke keer een nieuw gesprek over vinden we deze participatie of dit proces van participatie goed of niet goed. Ja.
Wat ook natuurlijk, wat nog niet uit de plaats blijkt, maar ik neem dat iedereen dat door heeft. De initiatiefnemer is ook vaak een bevoegd gezag, hè, de gemeente zelf.
Ja,
dus,
dat kan.
Heeft u een idee van hoeveel van de gevallen? Ik denk 20% of zo misschien wel. Voor mijn gevoel, zeker straks, als het alleen maar nog die grote zaken zijn.
Ja, dat is wel moeilijk om dat in te schatten. Maar ik denk die afwijkactiviteiten, dat zijn straks inderdaad de grotere gevallen. Tenzij gemeentes alles dicht gaan regelen, wat ook een optie is. Maar als ze dat niet doen en ze laten een beetje los, dan zijn dat inderdaad de grote gevallen. En dan is dat over het algemeen, denk ik, een PPS-constructie. Waarbij aanvragen van belang zijn waar de overheid voor een deel in zit. Of de overheid voert actief grondbeleid en is dan zeker de indiener of de initiatiefnemer. Kan ook een andere overheidslaag zijn. Dus inderdaad, tijdens dat proces keurt ook de gemeenteraad weer op haar eigen besluit dat participatieproces. Ja. En de wet maakt het ook mogelijk dat de gemeenteraad zegt op inhoud keuren we dit besluit af. Maar het participatieproces was wel goed doorlopen. Dat mag. Dat is een optie, ja. De wet zegt ook, participatie is toch wat anders dan afstemmen. En het is ook wat anders dan de wijze waarop we momenteel participeren. Hè, we tekenen en we schetsen een ontwerp, we maken een concept en we leggen dat voor aan onze inwoners, aan onze ondernemers. En dan ontvangen we ongelooflijk veel kritiek meestal. Hebben we veel niet goed gedaan, dat moeten we verwerken en dan nog drie keer terug. En dan proberen we met een poldermodel en met elkaar uit te komen. Dat lukt zelden. Er zijn veel mensen ontevreden en soms toch wat meer mensen ontevreden. En dat is niet hoe de wetgever beoogt dat participatie straks plaatsvindt. De bedoeling is toch om meer, ik heb het als voorbeeld genoemd, meer in de vorm van design thinking. Dat is een internationale methode voor participatie te gaan werken. Waarbij je met elkaar spreekt van tevoren, wat willen we nou op deze omgeving? Wat zijn nou de echte knelpunten? Waarvan vindt u nou bijvoorbeeld dat de overheid dat voor u moet oplossen? Of dat we dat gezamenlijk moeten oplossen? Waar zijn wij nou straks met elkaar nog mee bezig? En het is toch wat anders dan eerst een plan uitwerken en een concept schetsen en dat neerleggen en dan vooral heel veel kritiek ontvangen. Een belangrijk voorbeeld van design thinking, vond ik zelf altijd een mooi voorbeeld, is dat ik weet even niet meer welk departement het was, maar er was een Rijksdepartement bezig met de opdracht om voeding bij ouderen te verbeteren. En er was een heel programma voor opgezet, omdat uit onderzoek gebleken is dat de ouderen in onze samenleving toch te weinig mineralen, te weinig juiste vitamine binnenkrijgen. En dat doen ze dus niet meer goed en dat moest een programma voor worden opgesteld. Daar zijn ze hard mee aan de slag gegaan. Ze hebben ook bedacht, er moet juist de voeding worden aangeboden voor ouderen. Dus ze zijn gaan spreken en praten met alle supermarktketens landelijk die er bestaan. En uiteindelijk was er een prachtig concept gemaakt waarbij het ging over allerlei voorstellen om die voeding beter aan te bieden in supermarkten voor ouderen in Nederland. Totdat iemand langskwam van design thinking en zei, maar is dit wel A, het goede probleem, wat u op, is het wel een probleem? Heeft u de probleemhouder gevraagd of dit een probleem is? En twee, is dit de juiste oplossing voor dit probleem? Wie heeft er eigenlijk met de ouderen in Nederland al gesproken? Nee, dat had nog niemand, want ze hadden alle supermarktketens die met de oplossing bezig waren gesproken. Laten we dat eerst doen. Zij hebben inderdaad met grote doelgroepen en ook belangenverenigingen van ouderen gesproken. Die zeiden, het is wel degelijk een probleem. Voeding is een serieus probleem. Dat was dan een geluk bij een ongeluk. Maar het probleem bleek een heel andere oorzaak te hebben, want zeiden die ouderen, maakt mij niet uit wat de supermarkt aanbiedt. Ik mis mijn partner die overleden is en ik vind koken het meest afschuwelijke moment van de dag, want dan mis ik hem of haar het meest. Dus dat doe ik niet meer. Ze waren geweldige supermarktoplossingen aan het aanbieden en aan het bedenken, die waarschijnlijk uiteindelijk ook heel veel geld hadden gekost. Die nooit het probleem hadden opgelost, zo zei de probleemhouder. En dat is een beetje wat design thinking eigenlijk zegt. Ga nou niet eerst een oplossing schetsen, maar ga eerst praten met de mensen in de buurt, met ondernemers, met probleemhouders. En dan met elkaar kijken naar wat mogelijk wel een oplossing is. En die ouderen gaven inderdaad aan, wij zouden graag niet meer alleen willen koken, niet alleen willen eten. Zou daar iets op georganiseerd kunnen worden?
Mag ik een vraag stellen over de design thinking.
Ja.
Hoe ziet dat eruit als er bijvoorbeeld bij een wijk, een nieuwe wijk, wordt gepland? Of een windturbine of een school of wat dan ook.
Of iets heel onwenselijks.
Ja, ja, iets waar mensen daar op die plek niet op zitten te wachten. Want dan zitten mensen toch snel in de contamine. En hoe ga je daar op deze manier dan mee om?
Ja. Nou, dat is heel erg maatwerk. Want het hangt A af van de plek. B van hoeveel belangen spelen er. C, wie is de eigenaar van de grond. D, welke stakeholders, welke participanten zijn er. Maar wat ik zelf altijd wel een goede tip vind is Larry Beasley. Beetje de guru van participatie in Vancouver. Die elk jaar weer de meest leefbare stad ter wereld prijs wint. Reist heel de wereld door met goede verhalen hierover. Met name ingewikkelde gebiedsontwikkeling participatietrajecten. Het is wel denk ik leuk om hem een keer te googlen. En zijn YouTube filmpjes te kijken. Want hij kan er heel leuk over vertellen. Maar hij heeft ook geniale voorbeelden van hoe moet je dat nou goed doen. En het zit hem heel erg in verwachtingsmanagement. Toch wel. He, dus leg van tevoren uit, wat gaan we met elkaar doen, waar gaat u over, wat is uw belang, wat is mijn belang, waar ga ik over. En probeer dat proces heel erg te sturen in plaats van de verkeerde verwachtingen te wekken. En daar zijn dus heel veel voorbeelden bij Larry Beasley te vinden. Dit is het plaatje van het digitaal stelsel. U krijgt de presentatie gelukkig, want het is denk ik niet te lezen. Maar u ziet, het is vrij complex. Nou, dat is het in het echt ook. Het is ook nog niet afgelukkig, maar loopt wel op tempo en op schema. Er wordt veel over gesproken van de digitalisering zal wel achterlopen en leiden tot vertraging. Dat is vooralsnog niet het geval. Het is een heftige operatie, want straks is het zo dat elke inwoner van uw gemeente met één druk op de knop alle gegevens beschikbaar heeft van een plek of zijn adres in uw gemeente. Gegevens van u, onderzoeken, regels, masterplannen, besluiten, veel meer dan alleen de raadsbesluiten, maar ook datgene van andere overheidslagen en ook van semi-overheid zoals RIVM, kadaster. Eigenlijk alles wat belangrijk is in de fysieke leefomgeving moet straks digitaal beschikbaar worden gesteld, onderzoeken en straks met één druk op de knop ook beschikbaar worden gesteld. Daarom worden er, zoals dat heet, informatiehuizen gebouwd momenteel. Die ziet u hier op basis van lucht, natuur, water, bodem, bouwen. Allerlei thema's. En het is straks de bedoeling dat u daar informatie instopt en ook weer informatie uithaalt. Net als elke inwoner in uw gemeente. En dat noemen ze het gelijkheidsbeginsel van informatie. U krijgt dezelfde informatie beschikbaar als uw inwoner. Tenzij de gegevens beschermd zijn.
Wie maakt deze software? Worden we dadelijk weer overgeleverd aan bedrijf A?
Ik maak hem. Oh. Nee, ik maak niet de software. Ja, dit plaatje is mijn werk op dit moment. 2,5 dag per week ben ik architect die dit probeert met teams. Er zijn nu 12 teams bezig in Nederland van zo'n 10 personen die dit aan het bouwen zijn. En dat zijn allemaal directe opdracht, dus het is niet een bedrijf wat een opdracht aanneemt, het zijn allemaal uitvoeringsorganisaties die dit maken. Dus RWS, Kadaster, RIVM, ja, wat je zei eigenlijk al, maar die maken het zelf. Dus het vanuit de praktijk, mensen met kennis en ervaring van de praktijk, die maken dit stelsel. Ik kan het gelukkig zeggen, want over een jaar of twee is het pas af, dus nu kan ik nog vrij praten.
En de bedoeling is...
Maak je vooral zorgen.
De bedoeling is dat het stapsgewijs wordt ingevoerd. Nou, in ieder geval als de wet in werking treedt, dus de eerste fase. En dat is dan nog het lichte model. Dan gaan we werken zoals we nu ongeveer gewend zijn met kleine systeemwijzigingen. En dat wordt steeds groter en steeds heftiger. En doorgevoerd tot en met 2024. Dat is beoogd de einddatum voor digitalisering waarop het hele stelsel ingevoerd zou moeten zijn. Dus we hebben voor digitalisering ook iets langer de tijd dan voor klaar zijn voor inwerkingtreding van de wet. Als er pauze nodig is, dan waarschuwt iemand mij, hè? 10 minuten nog, oké. Okay. Nou, dan gaat dit stukje over uw bevoegdheden. Van waar gaat u nou straks over en waar gaat het college straks over? Dit zijn uw bevoegdheden en voor een deel ook verplichtingen. De omgevingsvisie stelt u straks vast. Eén omgevingsvisie voor uw gemeente. Dat doet de provincie ook voor haar provincie. Het omgevingsplan, ook verplicht, stelt u ook vast. Eén omgevingsplan voor uw gemeente en een provincie maakt één omgevingsverordening voor haar provincie. De programmatische aanpak en elk programma dat u vaststelt, doet uw college. En is een bevoegdheid op onderdelen, want er zijn een paar verplichte programma's. De inpassing van een omgevingsvergunning voor afwijkactiviteiten moet in ieder geval binnen 5 jaar, hier staat nog na 5 jaar, maar binnen 5 jaar in een omgevingsplan worden opgenomen. En dat is uw bevoegdheid als gemeenteraad. Het welstandsbeleid, mocht u zeggen, wij willen graag het welstandsbeleid houden zoals we dat nu hebben, mocht u het hebben, dan is dat onderdeel van het omgevingsplan straks en niet meer apart welstandsbeleid. En als u dat opneemt in het omgevingsplan, dan gaat u daarover. Zeker ook omdat ze vaak zo gedetailleerd zijn dat daar beleidsregels aan hangen. Die beleidsregels zijn de bevoegdheid van het college, met uitzondering dus van welstandsregels. Het aanwijzen van een commissie Rijksmonumenten, met name ook voor die welstand, is dus ook een gemeenteraadsbevoegdheid. Het college, waar gaat het college dan over? Nou, over die programma's. Ook de onverplichte, maar ook de verplichte programma's. Over het verlenen van de omgevingsvergunning. Over maatwerk, dus ook over de afwijkactiviteiten, de afwijkvergunningen. Adviezen met instemming of zonder naar andere overheden, dus ook de provincie, gaat straks via het college en niet meer via u. U adviseert het college en het college adviseert de provincie. Delen van een omgevingsplan kunnen ook worden vastgesteld of worden herzien bijvoorbeeld. Ook dat kan gedelegeerd worden aan het college. Het voorbereidingsbesluit, wat straks 1,5 jaar is, kan ook gedelegeerd worden aan het college. En het college stelt de beleidsregels vast. Die beleidsregels die zo belangrijk zijn voor een meer gedetailleerdere toets van zo'n omgevingsvergunning. Net als in het sociaal domein, eigenlijk. Wat ook nieuw is, en dat is nieuw sinds de motie van de VVD tijdens de Kamerbehandeling, is dat er voor lokale omgevingswaarden die afwijken van rijksomgevingswaarde. Dan komt bijvoorbeeld die luchtkwaliteitsnorm die in een omgevingswaarde van het Rijk is opgenomen. En stel nou dat u zegt, wij willen voor ons gebied een nog schonere lucht dan het Rijk stelt. Wij gaan een strengere omgevingswaarde opnemen. Dat mag, op veel gebieden mag dat. Of u zegt, het Rijk treft helemaal geen normen, maar wij gaan wel omgevingswaarde opnemen. Dan moet u aangeven op het moment dat u dat besluit, ten tijde van het vaststellen van het omgevingsplan, wat het economisch effect is van dat besluit op het vestigingsklimaat, de werkgelegenheid en de bereikbaarheid. Vrij ingewikkeld, dit. Ik snap wel waarom het gebeurt, waarom het verzocht is. En dat is met name omdat nu in de huidige praktijk veel ambities en beslissingen zijn genomen. Ambities zijn vastgesteld die later heftige economische effecten tot gevolg hadden op projectniveau of gewoon in een gebied. En eigenlijk zegt de wetgever, het zou mooi zijn als de gemeenteraad op het moment van het nemen van zo'n beslissing al een tipje van de sluier opgelicht krijgt van wat voor effect heeft mijn beslissing straks voor de concurrentiepositie van mijn gemeente bijvoorbeeld in de regio. Voor de bereikbaarheid bijvoorbeeld. En dat betekent dus dat dat effect uitgerekend wordt in de voorfase. Nog voordat u een beslissing neemt.
Het is heel veel. De vorige sheet geeft u heel veel zaken. Kunt u die terughalen misschien? Ja. U geeft heel veel zaken. Daar kunnen wij als raad het college laten doen. Bevoegdheid naar het college. In hoeverre? We zitten in een politiek bestel, democratisch in.
Ik kan niet helemaal zien hoe ik hier terug moet.
Kijk, dit bedoel ik uit. Dus je geeft alles, op dit moment vandaag geef je als raad democratisch alles aan bevoegdheid aan het college. Volgend jaar verkiezingen. Hoe ga je 1 jaar later om met beslissingen qua inrichting van de omgeving en alles? Als je dat dan in een andere verhouding in de politiek, hoe ga je dat stabiliseren dat je niet een hapsnap blijft?
Op 2 onderwerpen. Ik heb straks inderdaad ook een sheet over de verkiezingen komen er straks aan. Wat betekent dat voor de implementatie? Dus daar zal ik zo op terugkomen. Maar als het gaat over de wisseling van gemeenteraden, daar hebben we natuurlijk nu ook al mee te maken. Ook nu speelt dat. En het is inderdaad waar dat zo'n nieuwe coalitie ook het beleid kan wijzigen. En dat kan ook onder een omgevingswet, zeker. Er zijn veel bevoegdheden verschoven van de gemeenteraad naar het college. Maar de gemeentewet blijft bestaan. Dus alle regels die spelen met betrekking tot dualisme blijven ook bestaan. En u heeft natuurlijk toch een heel erg sturend middel. Ook op basis van advies aan het college. En dat houdt u, want daar wijzigt niets aan. En of daar dan verkiezingen tussen komen die dat weer veranderen. Op inhoud kan dat, ja. U kunt elke 4 jaar voor een nieuw beleid gaan. Maar dat kan nu ook al.
Ja. Omdat je dus voor langjarige plannen hebt. Een bestemmingsplan is 10 jaar. En dan ga je in feite zonder eind. Dus die zou constant aanpassen. Omdat het dan niet meer vastgesteld is voor een x aantal jaar.
Nee. In principe is het omgevingsplan oneindig. Met uitzondering van de afwijkingen. Maar als u als nieuwe raad zou zeggen. Wij willen een ander omgevingsplan. Dan kan dat.
Kun je als raad ook spelen met de kaders die je geeft? En aansluitend daarop kun je zeggen van nou, we maken het heel gedetailleerd, waardoor we meer bepalend zijn als raad. Of we laten we doen het minder gedetailleerd en dan laat je het college meer vrij. Kun je daarop sturen of is dat juist niet de bedoeling?
Het is niet de bedoeling, maar het kan wel. Dus het gedachtegoed van de wet is loslaten en op vertrouwen. Dat betekent dus ook dat de bedoeling is dat de kaders van de raad globaler zijn. En dat juist het college op detail stuurt. Dat is echt wat de wet beoogt. Maar mocht het zo zijn dat een gemeenteraad of een college zegt, dit willen wij niet. Dan kan het ook anders. Die ruimte zit in de wet. Maar dat maakt het wel ingewikkelder. Want dat maakt procedures en processen ingewikkelder. Dus u wordt daar indirect een beetje op afgestraft, zou je kunnen zeggen. Maar het kan wel. U kunt heel gedetailleerde regels maken en u kunt heel specifiek gebiedseisen stellen. U kunt ook uw kaders heel scherp maken, maar maakt processen lastiger, juist ook omdat dan vergunningsplicht vergroot wordt. En er waarschijnlijk geen leesjes meer mogen worden geheven vanaf de komst van de omgevingswet. Dus het is ook kostbaar om dat te doen. Dus er zit eigenlijk een soort indirecte sanctie op heel gedetailleerde kaders van de gemeenteraad.
Hoe zit het in de omgevingswet met de interactie met rijkswegen, grote rivieren, beslissingen van provincie of rijk?
Nou, daar verandert eigenlijk niets aan ten opzichte van het huidige stelsel. Nee, dus die bevoegdheden die het Rijk nu heeft op dat level en ook de provincie, die blijven ook bij de provincie en het Rijk. En die kennen ook dezelfde doorwerking als nu het geval is, via instructieregels bijvoorbeeld. Ja.
U noemde net als grondregel het loslaten.
Ja.
En we zagen ook van als je die economische effecten, die moeten op een gegeven moment wel weer in beeld worden gebracht.
Ja.
Wat is daar bij de achterliggende discussie?
Ja.
Want het lijkt me een beetje in tegenstrijdig.
Het lijkt tegenstrijdig, ja. Ik pak hem even erbij. Hij komt dus uit een motie van VVD. Volgens mij is het Veldman uit mijn hoofd. De achterliggende gedachte is dat u nu heel veel beslissingen neemt. Zoals ik al zei, net zo'n gemeente Haarlem, zo'n 100 actuele beleidsdocumenten die geldend zijn op een stukje weg in de gemeente Haarlem. Allemaal figerend, allemaal actueel en allemaal belangrijk. Ze gaan over groen, spelen, openbare ruimte, verkeer, bouwen, van alles. En u heeft dat met alle goede bedoelingen vastgesteld. Ik kan me zo voorstellen dat de gemeenteraad ook bijna niet eens meer weet wat allemaal is vastgesteld in de afgelopen jaren, maar het is wel nog geldend. En wat deze motie eigenlijk zegt, is: zou het niet fijn zijn als u van tevoren net iets meer inzichtelijk heeft wat het effect is van uw beslissing? Zeker ook omdat die beslissing straks een stuk integraler is dan u nu gewend bent. Dus u neemt beslissingen waarin u veel meer gaat prioriteren dan nu het geval is. U besluit niet meer over en een groennota en een terrasnota en een bomenverordening maar en een mobiliteitsverordening. Maar u besluit dat in één document en zal dus gaan prioriteren, neem ik aan, omdat het anders niet past. Wilt u dan niet weten wat het effect is van uw keuze? En in deze motie staat: dat effect op deze 3 onderwerpen is eigenlijk het belangrijkste, want het gaat over die concurrentiepositie intergemeentelijk. En deze motie is aangenomen en wordt nu uitgewerkt. Hoe die nou precies in de ANVB eruit komt te zien, weten we niet. Misschien is het, zoals ooit genoemd is door VNO-NCW en EER, economisch effectrapportage, maar het zou ook kunnen zijn dat die in veel zwakkere variant terugkomt, als een soort paragraaf bij besluitvorming bijvoorbeeld. Kan ik me wel voorstellen overigens.
Dus dat was denk ik ook naar aanleiding van een jaar of 5 geleden of zo, werd er door Europese regelgeving plotseling heel Nederland op slot gezet op een aantal aspecten.
Ja, klopt.
Allerlei wegen en vestiging van nieuwe bedrijven. En dit is het in het klein eigenlijk daarvan. Dus dat zou ook op lokaal niveau zich kunnen voordoen.
Dat wil je eigenlijk voorkomen.
En deze motie wil dat voorkomen.
Ja, klopt. Maar dan nu, maar misschien kunnen we nu, is dit een goed moment voor pauzering? Want dit was eigenlijk inhoud van de wet en effecten van de wet. En het tweede onderdeel is invoering van de wet. Dus weer een heel ander onderwerp. Maar zegt u het maar, we kunnen ook verder gaan. Pauze? Ja, prima. Oké, dan zie ik u zo weer.